Goedemorgen, broeders en zusters, van harte welkom bij de internetsamenkomst van gelovigen. Vanochtend zullen we met elkaar stilstaan bij deel 4 over het onderwerp God der Goden, namelijk engelen. En in deel 3 hebben we stilgestaan bij de Molech. En in deel 4, daar komen we twee verschillende Molechs tegen. Ik wou eerst beginnen met gebed. Vader in de hemel, wil u danken dat we bij elkaar mogen komen hier bij de internetsamenkomst van gelovigen. Bedankt, Heer, dat u ons kracht geeft, Heer, wanneer we dat nodig hebben. Bedankt, Heer, dat u altijd bij ons bent. Zonder dat we daar soms echt zo bewust van zijn, Heer. Omdat we leven in de periode die we noemen de verborgenheid, Heer. Omdat u zich in deze bedeling hebt verborgen, Heer. En wij zijn met u verborgen, Heer, in Christus Jezus in de hemel. Heer, en dit staat zo in contrast met het onderwerp waar we mee bezig zijn. Het onderwerp waarin, over de tijd waarin engelen geopenbaard zijn. Terwijl dat nu al 2000 jaar niet meer zo is. Heer, wilt u onze ogen openen, Heer, dat wanneer we dit lezen, Heer, dat we het ook zullen toetsen, Heer. En als we het hebben getoetst, Heer, wilt u het dan planten in ons hart. Zodat we mogen groeien in ons geloof. En dat het ons mag versterken. En dat we mogen opgroeien tot een volkomen man. Dank u wel dat u bij ons bent. Ook vandaag. Amen. Goed, ik houd een beetje de grove tijdslijn aan in de Bijbel. In deze periode staan weer de Baals centraal, maar dit keer vinden we veel nieuwe namen. Het is volgens mij de meest afgodische tijd die Israël gekend heeft. Het is de periode van de richteren en de koningen. Het is dat het Gods woord is en dat hij zegt dat het de waarheid is. Anders kan je niet geloven dat Israël keer op keer God de rug toekeert en andere goden dient. Het is werkelijk waar onvoorstelbaar hoe vaak koningen en richters zich bogen voor andere goden. En dan even vasthouden dat de engel Jehovah in deze periode vele malen is verschenen. Deuteronomium 4 vers 7 zegt daarover dat de engel des Heren, Jehovah zelf, nabij was als het volk hem aanriep. Dus ik zal het even voorlezen. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heren, onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En de Heren, dat is weer Jehovah. Dat is het grote verschil met onze bedeling waarin de Heer zich verborgen heeft en niet verschijnt als we hem aanroepen. De Heer roept het volk dan ook herhaaldelijk op om hem te dienen en niet die andere goden. En zo presenteert hij zich telkens weer als de God der goden. Want die andere goden waren er ook. Dat doet hij door het volk te wijzen op Egypte. Want het dienen van andere goden dan degene die boven deze goden staat, leidt tot slavernij, leidt tot wet en leidt tot de dood. In Richteren 2 vers 12 lezen we: en zij verlieten den Heere, hun vaderen God, die hen uit Egypte land had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten den Heere tot toorn. Zo waren er 70 Nephilim koningen in die tijd, en zij moesten van God gedood worden. Maar in plaats van het uitroeien van het zaad van de slang, probeerden zij mensen van hen te maken. Dus het waren dus geen mensen, Waarom niet? Omdat zij van vader zeiden zaad hadden van een engel. En van moeder zeiden zaad van de... Of, van moeder zeiden waren zij mens. Dus ze zijn bastaard. Nou, dus dat waren geen mensen, maar... Ja, zeg maar Nephilim of reuzen, giganten, groot. De mannen van namen. En hoe deden ze dat? Hoe wouden ze van deze Nephilim mensen maken? In Deuteronomium 7 vers 16 en het hele hoofdstuk uit doet de Heer een oproep om de goden van de volkeren in Kanaan te doden. De beelden van hun goden te vernietigen. Dat staat in Deuteronomium 7 vers 25. En het zaad van de slang, zoals deze Nephilim koningen, te doden. Dat staat dan in vers 24 van Deuteronomium 7. Pak eventjes even vers 16. Gij zult dan al die volken verteren die de Heere uw God u geven zal. Uw oog zal hen niet verschonen en gij zult hun goden niet dienen, want dat zoude u een strik zijn. Waarom is dat een strik? Nou ja, dan kom je weer in die slavernij terecht. Goed, terug weer even naar Richter. Richteren 1. In Richter 1 lezen we dat het volk de goden en het zaad des slang niet vernietigde, maar hen in het land hield. En zij vervolgens belasting van hen. En daarom hielp God hen niet, deze oorspronkelijke volkeren in Kanaan en hun goden te verdrijven. En God zegt, je moet ze doden, want er is maar één God, dat ben ik. En je kan niet die andere goden dienen, ook niet hun zaad. Maar ze hadden zoiets van, ja, als we nou mensen van ze maken, hè, dan is alles goed en dan kunnen we er ook nog belastingen opstrijken en dan worden we er rijk van. Nou, God die denkt er natuurlijk anders over. In Richteren 1 lezen we over Adonibezek. Adoni waren we al eerder tegengekomen in het vorige deel. Toen Lot twee engelen huisvesting aanbood. Hij noemde hen niet Baals, maar Adonis. Om het zo maar te zeggen. En Adonibezek is in mijn beleving een Nephilim. Zijn naam zou overgezet kunnen worden volgens Brown Driver Briggs. Hebrews definitions naar mijn Heer is Bezek, de God Bezek, dat bliksem betekent, verwekte een zoon die hij bevestigde als de koning van Kanaan. Daar heb ik een goede reden voor om dit aan te nemen. Nadat de stammen van Juda en Simeon 10.000 man hadden gedood bij de stad Bezek, vonden ze daar Adonibezek, maar die vluchtte. Dus die Adonibezek, dat is dus een god, hè? Een terecht. Of god, een Nephilim. Hij vluchtte. Toch werd hij kort daarna gevangen genomen en zij hakten zijn duimen van zijn handen en van zijn voeten af. Nou, wat heeft dat nou in vredesnaam voor zin? Wat is het nut daarvan? Nou ja, pakken we eventjes 2 Samuel 21 vers 20. Want daar staat iets bijzonders geschreven over deze Nephilim, over deze bastaard tussen engel en mens en hoe je ze kunt herkennen. Er staat, nog was er ook een krijg te Gat. En er was een zeer lang man, dan moet je dus al eventjes een lampje gaan branden, een zeer lang man, dat is dus een reus. En deze man had 6 vingeren aan zijn handen, 6 tenen aan zijn voeten, 24 in getal. Dus je leert ook nog rekenen door Bijbelstudie. En deze was ook aan Rafa geboren. Nou, Rafa, dat is een zondige engel die naar de aarde is gekomen. En Rafa heeft kinderen verwekt. En deze zeer lange man is een Nephilim. En die kun je dus herkennen doordat hij 24 in getal had. Dus 6 vingers links, 6 vingers rechts. 6 tenen links, 6 tenen rechts. Dus deze wezens hadden een vinger te veel. Deze zesde vinger werd bij Adonibezek van zijn handen en van zijn voeten afgehouden. Afgehouden, sorry. En zo had hij weer evenveel vingers als een mens. Adonibezek die zegt vervolgens zelf in Richteren 1 vers 7. Toen zeide Adonibezek 70 koning met afgehouden duimen van hun handen en van hun voeten waren onder mijn tafel de kruimen oplezende. Gelijk als ik gedaan heb, alzo heeft mij God vergolden. En zij brachten hem te Jeruzalem en hij stierf aldaar. En vervolgens lezen we 3 versen verder. Nog 3 namen van Nephilim die door Juda gedood werden. Namelijk Sesai, Ahiman en Talmai. Richteren 2 begint dan te spreken van de tocht die de engel des Heren. Dat is namelijk de Heren. Dat staat in Richteren 2 vers 5. Een tocht die de engel des Heren maakte. Want ook hij, de Heer zelf, wandelde van tijd tot tijd zichtbaar door dat gebied rond. En de Heer strijdt zelf ook van tijd tot tijd. Hij wandelt niet alleen rond, hij is God, dus hij handelt ook. Hè? De voorwaarde is dat Israël dan hem wel dient. En kennelijk gebeurde het ook wel eens dat de Heer niet alleen vocht, maar met zijn engelen vocht. En dat, toen ik dat las, dat is typologie. Want in Openbaring 12 lezen we over Michael, de hoofdengel, die met zijn engelen strijdt tegen Satan en zijn engelen. Prachtig, hè? Goed, in 1 Samuel 4 lezen we over de oorlog tussen de Filistijnen en Israël. Israël laat de ark van de Heer in het leger komen en ze voelen zich machtig en sterk en de Filistijnen zien de Heer met zijn engelen in het leger van Israël. Dat kun je nu niet voorstellen omdat de Heer verborgen is, maar toen was de Heer met zijn engelen in het leger van Israël. En dan zeggen de Filistijnen in 1 Samuel 4 vers 5, en het geschiedde als de ark des verbonds des heren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Het is een geweldig geluid. Als nu de Filistijnen de stem van het juichen hoorden, zo zeiden zij, wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want ze zeiden, God is in het leger gekomen. En ze zeiden, wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Dus, dit moet je eigenlijk een paar keer overnieuw lezen en tot je door laten dringen. Dan zeggen die Filistijnen in vers 8, wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Meervoud, hè? Dus eerst komt de ark, dan zeggen ze van, hey, God van de Hebreeën is in het leger gekomen. En dan vervolgens in vers 8 zeggen ze, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden. Dit zijn dezelfde goden, meervoud, die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij u lieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. En dan gaan ze tegenaan, hè? Nou, en de Israëlieten vochten tegen de Filistijnen. De Filistijnen waren dapper en zij vertrouwden meer op hun goden en hun reuzen dan Israël vertrouwde op God. Het gevolg was, Israël verloor deze slag en de Ark des Heren werd buitgemaakt door de Filistijnen. Tja, dat is geen grapje, dat staat er echt. Hofni en Pinias die kwamen om. En toen de hoge priester Eli het slechte nieuws hoorde, niet dat zijn beide zonen dood waren, maar dat de Ark des Heren weg was, toen viel hij achterover van zijn stoel en brak zijn nek. Ja, ik lach wel, maar goed, het was een oud man, maar ja, om dan zo aan je einde te komen, en dat heeft natuurlijk ook een typologische betekenis, hè? Ik heb daar nog niks van op mijn site staan, maar ik ben er wel mee bezig geweest om dat eens uit te zoeken, omdat ik dat toch wel bijzonder vond, maar dat bewaren we misschien voor een ander keertje. Goed, deze heerlijke goden die de Filistijnen zien, is niet de aanduiding voor Israël. Filistijnen dienden goden, namelijk engelen, en ze hadden reuzen in hun midden, zoals Goliath. Zij wisten heel erg goed het verschil tussen mensen en goden. En ze wisten ook heel goed, zoals de meeste volken in dat gebied, dat verschil tussen mensen en goden. Het waren niet de Hebreeën die de Egyptenaren plaagden, het was God zelf die dat deed via Mozes en Aaron. En dat zo communiceerde met Farao. En Mozes spreekt dan ook, zo zegt de Heere, namelijk Jehovah, de God der Hebreeën. En zo ging dat. Farao wist met wie hij van doen had. En de Filistijnen wisten dat ook. De engel. De engel met de naam Jehovah. En aan de zijde van de Heer, de engelen van de Heer. En dat is helemaal niet vreemd of verwonderlijk, want de Heer is sinds de schepping van de engelen door hen omringd. Het zijn gedienstige geesten, behalve de geesten die zich aan hem onttrekken en zich in het vlees openbaren. Dus het is niet zo vreemd, hoor. De Ark des Heren kwam uiteindelijk wel weer terug. De Heren slaat de Filistijnen met aambijen en met muizen. En de aambijen en muizen, daarvan moesten de Filistijnen gouden beeldjes maken. Daar heb ik trouwens ook nog een bijbelstudie over geschreven. De Heer is niets te vreemd, dus waarom zou je dat niet mogen bestuderen? Dat is natuurlijk wel raar, hè? Een goud beeldje van een aambij. In 1 Samuel 6 wordt gesproken over de goden van de Filistijnen. Dat zijn Baals die onder de Filistijnen woonden. En een van die Baals uit Gat, genaamd Rafa, die gewon 5 zonen. Dat staat in 2 Samuel 21 vers 20. Dat gaat over die 6-vingerige reus. En een van die Nephilim zonen heette Goliath. Goliath, die kennen we, want die werd door David gedood. Dubbel gedood, moet ik zeggen. Met de slinger en steen doodde hij Goliath. Ja, dat is de eerste dood. En daarna hakte hij vervolgens zijn kop eraf. Dat is die dubbel dood. Dat is wat de Heer graag ziet. En de andere 4 broers van Goliath werden ook door David gedood in 2 Samuel 21 vers 22. En dat was de reden dat David niet één steentje opraapte, maar 5 stenen. 5 stenen voor 5 bastaards. Nu heb ik een tijdje terug met u gesproken over spoken in de internetsamenkomst van gelovigen. En daarin behandelde ik het Griekse woord phantasma, dat in de Statenvertaling is vertaald met spooksel. En ik kon toen in de Bijbel geen tweede getuige vinden, wat wel gebruikelijk is in de Bijbel. En want bij 2 of 3 zal getuige worden, zal het woord bestaan. Maar in mijn voorstudie naar deze Bijbelstudie over de goden kwam ik nog een ander spook tegen. In 1 Samuel 28 vinden we het verhaal van koning Saul, die alle waarzegsters en occultisten in het land gedood heeft. En na de heksenjacht spreekt God niet meer tegen Saul en is de profeet Samuel gestorven. En hij heeft raad nodig, hij vermomt zich en bezoekt een waarzegster die niet doorheeft dat hij koning Saul is. En lezen we in 1 Samuel 28 vers 6. En Saul vraagde den Heere, maar, dus Saul die zocht de Heere God, de Heer Jehovah. Maar de Heere antwoordde hem niet, nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Toen zeide Saul tot zijn knechten, zoekt mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft, dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. En zijn knechten nu zeiden tot hem, zie, de Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En Saul verstelde zich en trok andere kleren aan en ging heen en twee mannen met hem. En ze kwamen des nachts tot de vrouw en hij zeide, voorzeg mij toch door den waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Toen zeide de vrouw tot hem, tot Saul, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelkunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom stelt gij dan mijn ziel een strik om mij te doden? Want zij voelde nattigheid. Saul nu zwoer bij den Heere, zeggende, zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen. Dat bedoelt Saul mee van, je overkomt niks, zolang de Heere leeft, overkomt jou niks. Dat is een beetje raar natuurlijk, maar goed, dat een beetje grootspraak moet je eigenlijk zeggen. Saul wordt gevraagd welke geest er moet opkomen en de profeet bij uitstek is Samuel. Die wil Saul doen opkomen. Toen zei de vrouw, wie zal ik u doen opkomen? En hij zeide, doe mij Samuel maar opkomen. En toen nu de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luider stem en de vrouw sprak tot Saul zeggende, waarom hebt gij mij bedrogen, want gij zijt Saul. De vrouw die een medium is, ziet Samuel, en dit is interessant voor broeders en zusters die in hun omgeving horen, geesten bestaan niet, en Dirk Ogilvie is een charlatan. Geesten bestaan wel degelijk en volgens het woord van God zijn geesten oproepbaar en kunnen ze communiceren. Als het medium Samuel ziet, weet zij onmiddellijk dat de man voor haar koning Saul is en ze vreest dan terecht voor haar leven. Ja, inderdaad, Saul heeft haar bedrogen. Zij is in alle staten en heel Humoristisch is de reactie van Sal, die daar bij haar in het geheim iets doet wat niet mag. Hij wimpelt dat namelijk af met ja, vrees niet en direct erachteraan van maar wat zie je dan? Ja, dat lezen we in vers 13. En de koning zeide tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Hij is hartstikke benieuwd wat het is, hè? Toen zeide de vrouw tot Saul, ik zie goden, meervoud, uit de aarde opkomende. En zo ben ik uiteraard natuurlijk op dit schriftgedeelte gekomen, omdat ik alle woorden waar goden wordt gebruikt, Elohim, wat niet de betekenis heeft van onze God, Jehovah, die heb ik opgezocht en toen kwam ik ook dit gedeelte tegen. En met de studie heb ik dat gelezen. Goed, en dan kom je hierop uit. En een merkwaardig verhaal. De goden die uit de aarde opkomen, komen dus van onder de aarde vandaan. En dat snapt u hopelijk wel. Ze ziet niet de hel, maar zij ziet wezens die geen mensen zijn en die identificeert zij als goden. En omdat zij Samuel eerst zag, is Samuel een van de goden die uit de aarde opkomt. Vanaf het moment dat geesten uit de aarde zijn opgekomen, zijn ze pas zichtbaar voor het medium. Dus ik probeer een beetje uit te leggen hoe de Bijbel ons uitlegt wat er eigenlijk gaande is. Samuel die wordt vergezeld, om het zo maar te zeggen. En waarom? En door wie dan wel? Nou, Samuel was gestorven. En iedereen die sterft, ja, die verblijft in het dodenrijk tot op de jongste dag. Hè? Dat staat in Openbaring 20. En de hel is een gevangenis voor de doden. En verblijven daar in afwachting van een eindoordeel. Wie vergezellen Samuel dus? Nou ja, dat zijn gevangenenbewaarders uit de hel, dan wel uit Abrahams schoot. Want nadat Samuel is teruggeroepen, gaat hij weer terug in de hel, dan wel in Abrahams schoot. Vervolgens vraagt Saul hoe Samuel eruit ziet. En als Samuel dan de kamer binnenkomt en verschijnt, durft Saul niet te kijken. Dan lezen we in vers 14 van 1 Samuel 28. Hij dan zeide tot haar, hoe is zijn gedaante? En ze zeide, er komt een oud man op en hij is met een mantel bekleed. Toen Saul vernam dat het Samuel was, zo neigde hij zich met zijn aangezicht ter aarde en hij boog zich. Hoe herken je een spook? Aan zijn witte laken over zich heen. Zo letterlijk wordt het niet van Samuel gezegd, maar ook Samuel is bekleed met een mantel. Er is iets, die geest is bedekt. En geesten zijn per definitie onzichtbaar. En daarom noemt de Bijbel dat dus ook geest. Maar Samuel verschijnt als gestalte. Al zou het maar zijn dat de mantel een menselijke gedaante aanneemt. Maar het is hier meer dan dat. En als geesten zich manifesteren, ze kunnen dus niet van vlees worden, maar ze kunnen zich wel manifesteren. Dan noemt de Bijbel dat een spook. Dus dat is het verschil dus tussen een geopenbaarde engel en een geopenbaarde geest. Want een engel is ook een geest als hij zich niet heeft geopenbaard. Maar een geest, zeg maar een demon, is een geest dat geen lichaam heeft. En als een demon zich manifesteert, dus vorm aanneemt, bijvoorbeeld door onder een mantel te verschijnen, of onder een laken, dan noemt de Bijbel dat een spook. De spoken bestaan wel degelijk. Dat zegt de Bijbel. Dus onthoud het maar eens als iemand dat zegt spoken bestaan niet. Goed, en dan begint Samuel direct te communiceren met Saul. Zonder dat het medium ertussen komt. En dat is opmerkelijk, want een medium is nu eenmaal een medium omdat hij of zij middelaar is tussen geesten en mensen. En Samuel die zei tot Saul, waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Toen zeide Saul, ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij en God is van mij geweken en antwoordt mij niet meer. Nog door de dienst der profeten, nog door dromen, daarom heb ik u geroepen dat gij mij te kennen geeft wat ik doen zal. Toen zeide Samuel, waarom vraagt gij mij toch, terwijl de Heer van u geweken en uw vijand geworden is? Want de Heer heeft voor zich gedaan, gelijk als hij door mijn dienst gesproken heeft, en heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd, en hij heeft dat gegeven aan uw naaste, aan David. Gelijk als gij naar de stem des Heren niet gehoord hebt en de hittigheid zijn stoorns niet uitgericht hebt tegen Amalek. Daarom heeft de Heer u deze zaak gedaan te deze dagen. En de Heer zal ook Israël met u in de hand der Filistijnen geven. En morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Nou, waar is Samuel? Ja. Ook zal de Heer het leger van Israël in de hand der Filistijnen geven. Dat is wat dat je dat hoort. Dat het morgen gebeurt. Dat je morgen dood bent. Maar goed. Typisch voor deze periode is bijvoorbeeld Salomo. We moeten dit even afsluiten. Anders komen we er niet doorheen. Salomo. Daar wil ik nog eventjes heen. Want Salomo, jongens. Daar kun je maar één ding van zeggen. Dat was de meest wijze man op Christus na. De wijsheid Gods, dat is Christus. Maar de wijste mens, dat is ongetwijfeld Salomo. Wat zeg ik? Salomo, die mocht vragen wat hij wou hebben van de Heer. En vroeg de Heer om een verstandig hart. Dat staat in 1 Koningen 3. En die kreeg hij. En ondanks dat de Heer hem 2 maal verschenen was, staat bijvoorbeeld in 1 Koningen 11 vers 9. En ondanks dat hij door de Heer een verstandig hart had gekregen, en wijsheid en rijkdom, en niet te vergeten die 1000 schoonmoeders, hing hij met liefde vrouwen uit afgodische landen en hun goden aan. Dat staat in 1 Koningen 11 vers 2. Goed, even een korte impressie uit 1 Koningen 11. Waar ik eventjes wat uit had gehaald. 1 Koningen 11 vers 5. Want Salomo wandelde Astoret, den god der Sidoniërs na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. 1 Koningen 11 vers 7. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos. Dat is een altaar, hè? Een hoogte. Voor Kamos, dat is ook een god. Het verfoeisel der Moabieten op den berg die voor Jeruzalem is. En voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die haar goden rookten en offerden. Daarom toornde zich den Heere tegen Salomo, dat hij zijn hart geneigd had van den Heere, den God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. En Salomo was niet de eerste en ook niet de laatste die dat deed. De koningen na hem en de richteren voor hem overkwam het ook regelmatig. En hier vinden we dus weer die Molech terug. Ik zei al dat de betekenis koning of engel is. En daarom weet ik niet zeker of de god Molech ook echt wel zo heet. Hij is een Molech of een Malek. En geeft zich daarom uit voor God. We vinden wel twee namen van Molech. Twee verschillende goden die beiden kindoffers eisten. Dat waren Adramelech en Anamelech. En Melech is Molech. Want het Hebreeuws heeft natuurlijk geen klinkers, hè, zoals u wel weet. Dus heb je Adramelech en Anamelech. Dat vinden we in 2 Koningen 17 vers 31. En de Avieten maakten Niphas en Tartak. En de Serafieten verbrandden hun zonen voor Adramelech en Anamelech, de goden van Serafaim, met vuur. Hier vinden we direct al vier verschillende goden. En dat de Avieten Niphas en Tartak maakten, dat is zo vertaald omdat men veronderstelt dat dit afgodsbeelden waren. Maar het Hebreeuwse woord betekent doen, in de zin van dienen. En dus dat zij dat maakten, dat betekent, dat is het letterlijk, zij doen Niphas en Tartak. Zoals dat doen. We kennen die uitspraak wel van, dat kun je niet maken. Nou, wat wil dat zeggen? Wat dat wil zeggen is dat je dat niet moet doen. Snapt u dat verschil tussen maken en doen? Dus dat kun je niet maken. Ja, dan doet iemand het dus wel. En dan moet je dat dus niet doen. Het gaat dus volgens mij niet om het maken in de zin van fabriceren van goden, maar om het doen, namelijk het dienen van deze goden. Want in dat hoofdstuk worden heel veel goden genoemd. En u weet wat ik heb gezegd over Molech en over kindoffers. Dat is niet een vrijwillige keuze die een geestelijk gezonde ouder maakt. Het is in strijd met de natuur, met het ervaren van je zorgplicht als vader of als moeder. En hier heeft het er de schijn van gekregen. Ze maakten afgodsbeelden. En die idioten die verbranden hun kinderen vrijwillig voor stenen beelden. Nou, dat is niet het Bijbelse idee. En volgens mij staat die gedachte ook niet in de Bijbel. Het gaat om verschrikkelijke wezens die geopenbaard zijn, die zich in een volk manifesteren als een geopenbaarde godheid, als een verschrikkelijk wezen nogmaals, die zo machtig is om dit af te dwingen van het volk waar hij koning over is. Goed, ik wil gaan met u naar gebed. Gaan afsluiten. Vader in hemel, wil u danken dat u bij ons bent. Het was een pittig onderwerp hier, maar we hebben ook wel weer veel mogen leren. En als we stilstaan hier bij zulke bijzondere dingen hier uit de woord, weer dan dwingt het ons om ons beeld wat we hebben van uw woord, om dat bij te stellen. Omdat zo vaak van die dogma's liggen op uw woord, Heer. Dogma's van die het allemaal bagatelliseren, die het, ja, het minder erg maken of minder gruwelijk maken, Heer, dan het in werkelijkheid was. Heer, hoe vaak wordt niet vergeten, Heer, dat u zich vele malen heeft geopenbaard. U bent 2 maal verschenen aan Salomo. Salomo diende de vrolijke blos die andere goden. En als we daarmee botsen, als we dat niet kunnen begrijpen, ja, dan moeten we wel ons willen verdiepen in uw woord, Heer, om het te begrijpen. En als we dan snappen dat er goden rondliepen die elke dag, dag en nacht zichtbaar waren voor de mensen, die machtig waren, zo machtig dat ouders hun kinderen in het vuur lieten gaan voor een engel. Daar hebben wij totaal geen beeld van. Het geeft ons een beeld, Heer, dat u de God der goden bent, dat u boven hen staat en dat u gerichten heeft geoefend tegen de goden van Egypte en dat u nooit laat varen het werk uw handen en dat u zult voltooien, Heer, waar u mee bent begonnen, met uw heilsplan. Heer, en dat wij vandaag de dag in deze bedeling van de verborgenheid, dat wij deel uitmaken van uw plan. Dat wij deel uitmaken van uw koninkrijk. Een koninkrijk, Heer, waar wij ingezet zijn, omdat wij eeuwig leven hebben, Heer. En wij zijn gelijk als de engelen, zegt uw woord, Heer. En als wij met u verschijnen in heerlijkheid, Heer, dan ontvangen wij loon. En wij zullen met u heersen als koningen en priesters in eeuwigheid. En zo waren de goden destijds die zich openbaarden ook koning en priesters. Maar zij hebben hun eigen woonsteden verlaten en u de rug toegekeerd. En ik heb nog steeds zoiets van, hoe is dat mogelijk dat je God de rug toekeert? En daarvoor is Bijbelstudie zo belangrijk. Om een beeld te krijgen, om je eigen beeld los te laten en het Bijbels beeld voor ogen te nemen. Want u openbaart uzelf, wie u bent, door uw woord. Onderzoek de schriften, onderzoek deze Bijbel, want op grond van het woord van God geloven we dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Dank u wel. Amen. Goed, we zijn aan het eind gekomen van deze 4e deel over de God der goden. Goden, namelijk engelen. En volgende keer ben ik van plan om naar de climax te gaan. Ik blader het even alvast een beetje door. Want dan gaan we naar Daniël. En dat is een lang stuk, zie ik. Oh, we hebben ook nog deel 6. Oh. Daniël. In Daniël, daar vinden we die kortsluiting waar ik in deel 1 al naar verwees. Namelijk de kortsluiting tussen de dagen van Noach en Daniël de profeet, zoals dat in Matteüs 24 naar voren komt. En voor de mensen die het al gelezen hebben, die weten natuurlijk al de clue. Maar de clue is... Ja, oké, okay, je zou kunnen zeggen van... Het is een aanname van Melle. Dat mag. Maar ik probeer de Bijbel centraal te stellen. En de Bijbel te laten spreken. En dat zullen we de volgende keer doen. En dan hoop ik u... Ja, uw ogen te openen door de Bijbel centraal te stellen. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.